Ik wil graag met u gaan naar een gedeelte in de Bijbel. En dat is in een psalm 76. En we hebben net gezongen. Er staat dat in de psalmen en in de profeten gesproken werd over Maranatha, de komst van de Heer. En een psalm is een profetische, poëtische woordspeling. Het is met heel veel beeldend vermogen, in dit geval door Asaf gesproken. En Asaf is heel bijzonder, dat is iemand die David aangewezen heeft. Dat is heel leuk als je dat ziet. David, de psalmist, zegt, zijn woord is op mijn mond. Dus de woorden die David spreekt komen van God. Zijn Gods woord. En hij heeft ook verschillende mensen om zich heen gezien, dat in hen ook dat woord was. Asaf was er ook een, die wees hij aan, om ook voor hem psalmen te schrijven. Dat staat er ook boven, een psalm van Asaf. En dat is ook in de tijd van David geweest. Maar het is heel interessant. Dus de geest van God sprak in hun. En ze wisten zelf niet eens wat ze zeiden. Dan zeg ik het even heel gechargeerd. Want het was God die sprak. En God spreekt met het overzien van tijden. Snapt u wat ik bedoel? Dus die is niet beperkt met een klokje of zo. Die spreekt alomtegenwoordig door zijn schepping, door zijn woord. Maar met het overzien van tijden. Dat moet u even vasthouden. En dan heeft hij daar bepaalde begrippen voor. De ene keer zegt hij bijvoorbeeld, de Heer Jezus is de hoge priester. En de andere keer zegt hij, de Heer Jezus de goede herder. Maar het gaat allemaal wel over dezelfde dingen vaak. Dat moet je proberen te ontdekken. En zo wil ik deze psalm lezen, 13 versen. Maar vanuit deze psalm wil ik met u de tijden gaan overzien. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat ik probeer. En ik wens u mij succes alstublieft. Want het is een hele uitdaging voor mij. Maar ik wil graag u bemoedigen. Ik wil graag u laten zien dat u bent hier vanmorgen rondom het woord. Dat is de beste keuze die u kunt doen. En als u weet dat u een kind van God bent en toegevoegd bent aan hem, hebt u ook de beste keuze gemaakt. En al het andere verandert, buiten ons omheen en achter ons. Alles verandert, maar dat wat het woord ons zegt en onze positie in hem is onveranderlijk. En dat is troost. Nou, voor de koorleider bij snarenspel, ik ben dus bij psalm 76... Een psalm van Asaf, een lied. En dan begint hij vers 2. God is bekend in Juda, zijn naam groot in Israël. In Salem was immers zijn tent en op Sion zijn woning. Daar verbrak hij de vuurgeschichten van de boog, het schild en het zwaard en de krijg. Schitterend waart gij, heerlijk, van het roofgebergte af, de trotsen van hart werden uitgeschud. Gij zij verzonken in slaap. Niemand van de dapperen vond zijn kracht. Voor uw dreigen, o God van Jacob, verzonken zo wagens als paarden in diepe slaap. Gij, geducht zijt gij, wie kan bestaan? Voor uw aangezicht, wanneer uw toorn ontbrandt, uit de hemel deed gij het oordeel horen. De aarde vreesde en werd stil. Toen God opstond ten gerichte om al de ootmoedigen op de aarde te verlossen, Sela, waarlijk de grimmige mensen moeten u loven. Gij beteugelt de rest der grimmigen, doet geloften en betaalt ze, de Heere uw God. Dat is de mens, hè? Doe geloften en betaalt ze, de Heere uw God. Allen rondom hem moeten gaven brengen aan de geduchte, aan de Heer, die de toorn der vorsten verslaat, die voor de koningen der aarde geducht is. Ik wil niet de hele psalm met u behandelen, maar ik wil hem gebruiken als een opstapje naar een ander gedeelte. Maar iets over de psalm, want in de psalm staat in vers 3 iets interessants. En om u te helpen, in de psalmen wordt heel vaak een tekst geschreven en dan herhaalt hij zich in het tweede gedeelte. Soms gaat het over hetzelfde. Dat moet u ook in dit geval even begrijpen. Het gaat niet in één keer over iets anders, maar het wordt anders verwoord. Snapt u? Want bijvoorbeeld, ik lees, God is bekend in Juda, zijn naam is groot in Israël. Het is niet 100% hetzelfde, maar u begrijpt dat het op hetzelfde duidt, toch? Juda, Israël. Dan zegt hij het weer. In Salem was immers zijn tent. En op Sion zijn woning. Nu is tent en woning niet heel wat anders. Maar je kunt begrijpen dat En daar gaat het mij om, dat Salem en Sion in zekere zin hetzelfde is. Kun je zeggen, het is 100 meter verder of 100 meter boven, maar het gaat om de locatie op de aarde. En als je deze tekst verder leest, of dit gedeelte verder leest, dan zie je dat een tweedeling is. Aan de ene kant de troost voor de ootmoedigen, dat lazen we. Want de ootmoedigen, daar is hij, even kijken, waar lazen we dat? Want ik, dan nogmaals, ik wou niet alles lezen. In vers 10, toen God opstond ten gerichte om al de ootmoedigen der aarde te verlossen. Zie je dat? Ootmoedig is geduldig, is nederig, is ontvankelijk. Dat is het hart van een gelovige. Die verlost hij. Maar hij beteugelt, vers 11, waarlijk de grimmige mensen moeten u loven en gij beteugelt de rest der grimmigen. Er is dus oordeel en er is troost. Er is hulp en er is recht, richting. Snapt u? Dat zijn twee dingen. Dus je kunt zeggen, fijn dat Jezus komt, dan zeg ik, ja, aan welke kant sta je? Je zult je wel eerst moeten verootmoedigen om hem als liefdevolle heiland te ontmoeten, want hij is net zo goed ook degene die de weg recht zet, richt. En dat gaat met de botte bijl in de toekomst. Ik zeg het even ruw, maar dat weet u toch, met de knots. Dan zeg ik, maar dat is toch een botte bijl of niet? Ongeveer. Maar het is met ruwheid ten opzichte van de grimmige. Maar voor ons als ootmoedigen is hij een trooster. En dan zegt hij, doet geloften en betaalt ze de Heere uw God. Dat betekent dat je hem groot maakt. En we hebben dat al gedaan. Hè? We hebben gezongen, loof de Heere, geeft hem alle eer, prijst hem. Dus we hebben onze lof aan hem vanmorgen al opgezonden. We hebben hem gezegd hoe we hem lief hebben, hoe we hem danken en hoe we hem prijzen boven alles. Dat hebben we in een van de liederen gedaan. Maar dan zegt hij in vers 13, die de toorn der vorsten verslaat, die voor de koningen de aarde geducht is. En zo'n psalm, als je een beetje psalmen kent, dan denk ik direct aan psalm 2. Waar dus staat dat hij zal komen en dat hij de heidenen zal onderwerpen. En dat hij ze zal stuk slaan als pottenbakkersverf. Ziet u dat? Datgene wat weerstand biedt tegen zijn komst, wat hem tegen wil houden omdat ze willen staande blijven, door de trots, niet ootmoedigheid, maar trots, geen onderwerping, maar tegenwerping, die zal door God vermalen worden. Dat is zijn oordeel. Daar gaat hij, daar walst, mag ik het zo zeggen, dat walst hij plat. Want als God komt in de toekomst, zal hij deze aarde opeisen. Kent u die? Ook psalm 2. Eist van mij, zegt hij tegen zijn zoon, en ik zal u geven heidenen tot uw erfdeel. Kunt u mij volgen? Dus deze aarde, die nu verontreinigd is door goddeloosheid, door ongeloof, door grimmigheid, door trots, die zal door de Heere God gereinigd worden. En dat doet hij niet met een vraag, wilt u alstublieft een andere positie zoeken? Dan zegt hij, heb je mij geloofd? Nee, dan zul je het nu ook ervaren, ik ga deze aarde aan mijzelf weer opeisen. De Heer Jezus is de rechtmatige eigenaar van deze aarde. Die nu onder de vloek van de duivel is, zal de Heer Jezus terugnemen. En dat doet hij straks met geweld. Aan de andere kant zijn daar de ootmoedigen, die zullen de Heer ontvangen met blijdschap. Snapt u? Die tweede, en dat zie je ook in de psalm. Maar ik wil eigenlijk deze psalm gebruiken voor iets veel mooiers. Want ik wil het niet over oordeel hebben. Want wij, als het goed is, zijn wij hier bij elkaar rondom het woord. En ik hoop dat u allemaal wedergeboren bent. Dat u allemaal een kind van God bent. En dat u allemaal met hem bent gestorven en opgestaan in nieuwheid des levens. Dus dan is het oordeel aan u voorbij gegaan, toch? Het oordeel is niet wat wij wachten. Wij wachten de verlossing. Wij wachten de verlossing van ons lichaam. En wij verwachten de heerlijkheid van Christus. En als hij verschijnt, zullen wij ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Hopende dat ons vat gevuld is. Maar als de Heer Jezus komt, dan zal hij komen als koning. En in de psalm heb ik al genoemd dat hij daar in psalm 2 ook gezegd wordt door zijn vader. Misschien moet ik het even lezen. Want is het voor sommigen, maar ik heb deze psalm al heel vaak gelezen. Want hij zegt in psalm 2 tegen de zoon, Ik wil gewagen van, sorry, in vers 7. Ik wil gewagen van de besluit des Heeren. En hij sprak tot mij. Mijn zoon, zijt gij. Dit zijn woorden van de vader tegen de zoon. Mijn zoon, zijt gij. Ik heb u heden verwekt, opgewekt. Dit gaat over de opstanding. Daar ga ik u nu aan, dat lees je in Handelingen als Paulus deze psalm aanhaalt en dan legt hij dat uit. En dan zegt hij, ik heb u heden verwekt en dan iets heel moois. En daar had ik het net over. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen, dat gaat over die vijand, verpletteren met een ijzeren knots en hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. En dan roept hij de koningen nog op in vers 10, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richt de aarde, dien de Heer met vrezen, verheugt u met beving. En dan heel mooi, dichterlijk gezegd, kus de zoon, opdat hij niet toorne. Deze psalm kun je gewoon naast psalm 76 leggen. Maar het gaat over die tweedeling, de komst in vreugde voor degene die hem verwachten, maar het oordeel over degene die hem niet verwachten of niet willen accepteren. Die de aarde willen vasthouden, terwijl de aarde niet van hun is, maar die is er geweest van degene die als erfgenaam van deze schepping het recht heeft. De Heer Jezus heeft het recht. Hij heeft hem vrijgekocht. Hij is van de Heer Jezus. Hij valt nu onder de heerschappij van Satan, maar de Heer Jezus zal hem terug eisen. Eist van mij, nog een keer, eist van mij, of vraagt van mij, vers 8, en ik zal uw volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. En waarvan uit gebeurt dit? En dan gaan we even naar psalm 76. En die wil ik dan ook eventjes als uitgangspunt. In Salem was immers zijn tent en op Sion zijn woning. Daar verbrak hij de vuurgeschichten van de boog, het schild en het zwaard van de krijg. En nou weet ik, en ik loop al een beetje voor op de kritiek, deze psalm vertelt natuurlijk ook iets over de verlossing van het volk Israël en de ondergang van de farao, hè, met zijn wagens. Dat lazen we in een van de gedeeltes verderop, waarin vers 7, voor uw dreigen, o God van Jacob, verzonken zo wagens als paarden in diepe slaap. Ze liggen er nog, heb ik gehoord. Wist u dat? Je kunt ze nog gaan bekijken, als je erbij mag, maar dat weet ik niet. Maar weet u, dit gaat natuurlijk, maar ik vertel u dit, zoals God in het verleden werkte met farao, doet hij in de toekomst ook. God heeft gewoon dezelfde formule en je herkent het gewoon, hoe God werkt. Dat is voor gelovigen en ook vanuit Gods woord zijn dat herhalingen. Jeruzalem is verwoest, werd nog een keer verwoest, zal nog een keer verwoest worden. Als je het in de Bijbel leest, denk je, oh, het is er al gebeurd. Maar mind you, het wordt nog een keer gebeurd, want ergens anders staat weer dat het ook nog een keer zal gebeuren. Dus dingen gebeuren vaak vaker. En ook zo'n oordeel als de koning van farao, of de farao, destijds een wereldmacht, herhaalt zich in de toekomst weer. Zal Babel net zo goed verdenken. Babel zal ook verwoest worden. Maar je leest hier dus die tweedeling en je leest dat het gebeurt vanuit Sion of Salem. En dat triggerde mij, want ik was ergens heel anders in de Bijbel. Ik was in Genesis 18. Weet u wat daar staat? Ja, dat is heel mooi. Want het heeft alles te maken met anno 2029. Of wat is het? 26. Sorry. Maar dat wordt ook dat wordt trouwens sowieso in de toekomst ook. Dat maakt niks uit. Even kijken hoor. Wij lezen in Genesis 14 iets heel bijzonders. En daar kom je namelijk dat woord Salem tegen. U weet, ik werk met de concordantie naast de Bijbel. En dan vlieg je van hot naar her. Dan ben je zomaar in Genesis 14. En dan kom je in Psalm 76. En straks gaan we nog naar Hebreeën. En dan hebben we het over ons. Maar hier staat iets heel bijzonders. En Melchizedek, de koning van Salem, heb je het woord Salem weer, Jeruzalem, bracht brood. Sorry. Ik ben in Genesis 14, vers 18. Dank u wel, zuster. U moet ze nu gewoon even wat roepen, want ik ben echt een ongeleid projectiel. Sorry. Maar dat komt omdat ik... Doe maar, laat maar zitten. En Melchizedek dus, hebt u dat? Vers 18. We hebben het over Salem, hè? Maar ik kwam, hier was ik. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Dan moet je altijd even denken, brood en wijn, waar ken ik dat van? Nou, dat gebeurde ook in onze tijd, toch? Pas nog misschien. Of een paar keer per jaar, brood en wijn. Dan denk je aan het nieuwe verbond, toch? Nou, deze man heeft een hele aparte achtergrond. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. Daar wordt verder niet zoveel van gezegd. En dan staat er, en hij zegende hem, en hem, dat is dan Abraham. Want Abraham, dat is een heel verhaal, die kwam terug van een oorlog. Die was vanuit Israël helemaal naar Elam gegaan. Dat is Iran. Dus je had nogal wat kilometers achter de rug. En dan komt hij terug en dan komt deze man hem tegemoet. Melchizedek. En die was koning van God. Maar die was, sorry, die was priester van God, moet ik zeggen. Maar die was koning van Salem. En daar hebben we het net in Psalm 76 ook over gehad. En we denken dat dat Jeruzalem is. Althans, de streek Jeruzalem. Waar God vanuit werkt. Daar gaat het om. Hij nu was een priester van God de Allerhoogste. En hij zegende Abraham dus en zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, de schepper van de hemel en aarde. En geprezen zij God de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf, dat is Abraham, hij gaf hem, dus aan Melchizedek, van alles de tienden. En de koning van Sodom zeide tot Abraham, geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Doch Abraham zeide tot de koning van Sodom, ik zweer bij de koning, bij de Heer, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, zelfs geen draad of schoenriem, ja niets van het uwe zal ik nemen, opdat gij niet kunt zeggen, ik, dus die koning van Sodom, heb Abraham rijk gemaakt. Geenszins alles wat de knechten hebben verteerd en het aandeel de mannen die met mij gegaan zijn. Enzovoort. Dus Abraham moest Lot bevrijden. Die was meegenomen door de vijand. En de koning van Sodom, waar Lot woonde, vroeg dus, wil je me helpen? Abraham deed dat, die bevrijdde hem. En wanneer hij terugkomt, Abraham dus, wordt hij opgewacht door Melchizedek, die koning is van Salem. En dat betekent koning van vrede, maar ook van gerechtigheid. Hij is dus koning, maar hij is ook priester. En dat feit, koning en priester, is naar wat er daarna komt, iets unieks. Want hier hebben we een priester van God, die ook koning is. En wij hebben ook een priester die koning is. Maar de priester die daarna kwam, was Aaron met al zijn zonen, die was geen koning. En toen Jezus kwam en koning zou worden, moest hij eerst een andere instelling beëindigen. Snapt u mij? Want volgens onze verbond kan een koning wel een priester zijn, maar volgens het oude verbond van Mozes kon dat niet. Dus dit is iets unieks. Maar we hebben het over 1000 jaar voor David. En we hebben het dus 3000 jaar voor vandaag. Minstens. Dus dit is profetisch. Dit is met toekomstvisie uitgewerkt, gesproken, gemanifesteerd. En het is op zijn minst een type van wat de Heer Jezus Christus zou doen toen hij kwam. Begrijpt u dat? Dus dit is waar wij een onderdeel van zijn. Dit is eigenlijk waar wij in opgenomen zijn. En waar wij dus brood en beker van krijgen. Van deze instelling. Nou, als je nu weer gaat naar Psalm 76 en je leest het met de ogen van dat God werkt vanuit zijn tent of vanuit zijn woning om in de ene plaats de aarde te onderwerpen, maar aan de andere kant te ootmoedigen, te vertroosten en oproept aan de mens, dat staat ook in deze psalm, dat zij moeten bekeerd worden en wat onze broeder ook las, dat ze ook geheiligd moeten worden in dienst van God de koning, hebben we in de gaten dat het zijn van hier op deze plek, Salem of Sion, wel een hele belangrijke plek is. Waaruit God zegent voor allen die op de aarde wonen en die ootmoedig willen zijn. Nu is die ootmoed natuurlijk vandaag in de dag ver te zoeken. Ja, u bent die dan toevallig, maar er zijn er niet heel veel, denk ik, meer. Hè? En we merken dat het afneemt. Je kunt het evangelie bijna niet meer kwijt. En wat de Bijbel ook zegt, het is een dwaasheid voor de mens, het evangelie. Maar voor ons is het wijsheid, sterker nog, het is een kracht Gods tot zaligheid. En daarom zijn wij zo verheugd en zingen we al die liederen, lezen we het woord en worden we daardoor opgebouwd. Maar je bent wel met een steeds kleinere groep. Maar we zien uit naar de komst om samen met al die miljoenen en miljoenen en miljoenen die God in de loop van de tijden bij elkaar heeft verzameld en gemaakt heeft tot zijn huis, om daar deel van te zijn, om dat te zien. God doet een werk. En die hoge priester die wij kennen, de Heer Jezus Christus, doet ook een werk. Vandaag. Dat doet hij dan in het verborgene. Of hij doet het, wat het boek zegt, door mensen heen. Maar God heeft door alle eeuwen heen altijd dat werk voortgezet. En dat doet hij door de hoge priester, door zijn zoon, de Heer Jezus. En nou vind je in de Bijbel verschillende plekken waarin er iets meer gezet wordt over de Heer Jezus. En het mooie is, en ik probeer dat mee te geven vanmorgen u, en dat is eigenlijk wat u zich altijd zou mogen realiseren, dat als je het hebt over de Heer Jezus Christus, in het Oude Testament of het Nieuwe Testament of waar dan ook, mag je weten dat jij daar een deel van bent. Je spreekt over de Heer Jezus Christus en over de rijkdom van zijn genade, maar je spreekt eigenlijk ook over jezelf. Maar laat de focus niet liggen bij je eigen zorgen, maar laat je vullen met hem. Begrijp je wat ik bedoel? Dus laat het nou niet elke keer over mij gaan, maar laten we het samen hebben over hem, want dan hebben we het uiteindelijk ook over ons, maar dan wel over onze bestemming en onze rijkdom in hem. Kijk, ik ben op een plek ben ik bezig met de brief van de Filippenzen. En in de Filippenzen staat die prachtige tekst, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Hè? Maar in alle hoofdstukken gaat het maar om één ding, Christus. De ene keer gaat het over Christus is ons leven. De andere keer Christus is ons voorbeeld. Dan Christus is ons doel. Het gaat altijd over Christus. Het gaat niet over ons. Betekent dat dat het een beetje dat we vergeten worden of zo? Wel nee, het gaat helemaal. Het gaat ook over jou, maar het gaat over jou in hem. En als je dan denkt dat je vergeten wordt, dan mag ik je vertroosten, want als het gaat over de hoge priester die wij hebben, die is juist mens geworden om op gelijke wijze als wij mens te zijn, te begrijpen en u in uw gebed aan te voelen. Dan zeg ik het maar met mijn eigen woorden. Hij weet wat u beheerst. Hij weet wat u bezielt. Maar het gaat hem niet om uw persoonlijke genot en uw eigen egoïsme, als ik het zo zeg. Maar het gaat erom dat u ziet wat u in hem bent, waaruit ook uw kracht komt. Want Paulus zegt ook in de Filippenzenbrief, het leven is mij, Christus, de sterven is mijn gewin. Of ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Of hij, ik volg, Paulus zegt dat, ik volg Christus, volgt gij mij evenzo. Of wees alle mijn navolgers, gelijk ik Christus navolg. Het gaat altijd om Christus. En als je Christus bestudeert, als je je verheugt in Christus, weet je wat je eigen plekje is. En dat wil ik u straks lezen, want vanuit Salem kwam ik ook in de hoge priesterschap en kom ik ook in Hebreeën. En ga je je eigen positie zien in hem. En als je je bewust bent dat het onveranderlijke van het woord van God, wat hij sprak, maar ook de Bijbel, onveranderlijk, betrouwbaar. Als je daar je vreugde in vindt, is het leven, hoe wankel en onzeker ook, niet meer je focus. Natuurlijk, elke dag leven wij hier. Maar het is niet meer je anker. Het is niet meer je leven, in die zin. En Paulus zegt niet voor niks, dat hij zegt aan het einde van de Filippenzenbrief, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dat is een kracht Gods. Die leeft er nu. Door zijn geest, door de wedergeboorte. En die kracht wordt gevoed door het woord van God. Onze onderwerping aan hem, onze ootmoed. En daar heeft hij een behaging in. Niet in onze weerstand. Niet in ons tegenspreken. Niet in onze vleeselijkheid. Niet in onze onheilige wandel. Maar in toewijding. In geloof, in vertrouwen. Zie, en dat deed Abraham ook. Daarin was hij een voorbeeld. Als gelovige. Van Abraham wordt gezegd dat hij geloofde in de opstanding. Hoe kan dat? Nou, zegt hij. De Bijbel zegt, Hij moest Isaac offeren. Maar hij zei, nou, voor mij is de zekerheid, zegt Abraham. Door hem zal mijn nageslacht zijn. Als ik hem dus nu moet offeren, 1 en 1 is 2, dan zal God hem wel uit de dood opwekken. Dat zegt Hebreeën. Abraham geloofde gewoon dat het eerste wat God zei, blijvend is. Ik zal door Isaac nageslacht van jou verwekken. Terwijl Abraham al zo oud was, kreeg hij een zoon, die moest hij opofferen. En dat deed hij in geloof. Niet zo van, nou ja, nu is het afgelopen. Nee, dan zal God wel hem opwekken. En daarom staat in Hebreeën dat hij geloofde in de opstanding. Dat was Abraham. Dat is onze vader. In hem worden wij gezegend. En dat zei Melchizedek ook. Zie je oorsprong? In Abrahams geloof ligt onze oorsprong. Door zijn geloof zijn wij wat we zijn, verbonden met Christus. Opgenomen in zijn genadeverbond. Dat is de Bijbel. Dat is uw positie. Maar als je dus die psalm leest, psalm 76, en je ziet dat het vanuit Salem gebeurt, en dat je dus te maken had met een hoge priester, die koning was van Salem, die twee functies samen, dan lezen we in het Nieuwe Testament, en daar wil ik graag met u naartoe, naar de Hebreeënbrief, daar wordt ons dat allemaal heel mooi uitgelegd en ontvouwen, dan begin ik eerst met u te lezen naar het, misschien wel het begin, het, ja, hoe moet je dat zeggen, ik wil het een beetje inkort, want anders wordt het te laat. In hoofdstuk 3 van Hebreeën. Ik sla een gedeelte over. In hoofdstuk 3. Nee. Ja. Ik lees vanaf vers 3. Vanaf vers 1 in hoofdstuk 3. En ik wil u dus meenemen dat wij een onderdeel zijn van het priesterschap van de koning en priester. Hoge priester, ja, Christus. Opgestaan, komende koning, eigendom is deze aarde. En wij zijn in hem toevertrouwd. Wij zijn, en dan komt het over iets heel moois, wij zijn zijn huis. En dat mag u vanmorgen vasthouden. Wij zijn zijn huis. Hij bouwde trouwens ook een tabernakel, want hij zei, ik wil bij ze wonen. Dat gaat ook over ons. Maar hij woont in u. Hij woont in mij en hij bouwt dat huis. En zoals Mozes, gaan we straks lezen, trouw was over zijn huis, is onze Heer en hoge priester en koning trouw over zijn huis. En dat bent u. Trouw. Dat is hij als barmhartig hoge priester, maar misschien komen we erop toe, hij doet ook heel veel nu. Hij doet heel veel. En zoals de oude hoge priester, of in het oude verbond, een bediening had, dingen deed, zo doet onze hoge priester ook dingen. Het belangrijkste is dat hij onze zonden verzoent. Maar wat ook heel belangrijk is, hij verschijnt voor God de Vader namens u. Hij is onze pleitbezorger. En hij doet een werk in u en in mij. Hij reinigt ons. Hij maakt ons bekwaam. Allemaal in zijn dienst. Wij zijn priesters in zijn priesterdom. Hè? En als priesters onder de koninklijke heerschappij van de hoge priester, met een geweldig vooruitzicht, gaan wij hier door deze woestijn met allemaal ellende, maar doet God een werk in u en mij. En dat zongen we in dat lied, nee, dat lazen we in de Filippenzenbrief, opdat ons vat vol worden. Heeft allemaal met elkaar te maken. Dat is het werk wat God doet, door zijn hoge priesterlijke werk, in zijn huis. En nu heb ik al heel veel gezegd, en nu ga ik het lezen. Daarom, heilige broeders, hoofdstuk 3 vers 1 in de Hebreeënbrief. Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog, en dan staat er, op de apostel en hoge priester, onze belijdenis, Jezus. Apostel en hoge priester, onze belijdenis, Jezus. En dan iets heel moois, en dat gaat echt over u. Die getrouw is jegens hem, die hem heeft aangesteld, evenals Mozes getrouw was in geheel zijn huis, want hij is zoveel heerlijkheid, heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes getrouw in het geheel zijn huis, als dienaar, om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, daar kom ik nog op terug, maar Christus, onze hoge priester, als zoon over zijn huis. En zijn huis zijn wij, amen, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde onverwrikt vasthouden. Dus God bouwt een huis. Zie het maar voor je. God bouwt een tempel. Hij bouwt een woning. Al 2000 jaar lang is hij daarmee bezig, zou je mogen zeggen. En dat huis is de gemeente. En in dat huis woont hij. In dat huis, daar draagt hij de zorg voor. En in dat huis doet hij een werk. Individueel, maar ook in grote lijnen. Dat is wat God doet. En straks gaan we dat zien. Als hij komt, in heerlijkheid. Dan laat hij zien wat hij 2000 jaar gedaan heeft. Want als hoge priester, wordt hier gezegd, bouwt hij zijn huis. En dat huis wat gebouwd wordt, is onvergankelijk. Want het is een hemelse roeping deelachtig. En we hebben een hoge priester van onze belijdenis Jezus. En die woont niet op deze aarde, maar die woont in de hemel. En daar in die hemel kan nog roest of mot of wat dan ook aantasten. En daar zijn onze namen ook opgeschreven. En daar worden onze namen ook genoemd voor de genadetroon van God. En in die roeping, in die zekerheid, in die kracht, in die onvergankelijkheid, daar zijn wij een onderdeel van geworden. Het gaat dus eigenlijk niet om ons, maar het gaat om dat geheel van dat huis, waar u een onderdeel van bent geworden. En daarom is het ook, als je het hebt over wat zegt het nou privé, dat vind ik altijd lastig, maar daarom gaat het in het dienstbaarheid aan de Heer, ook niet om u of mij persoonlijk. Gaat altijd om de dienst van God in ons leven voor God en voor onze broeders en zusters. Dat is het. Wij zijn dienstbaar. En het mooie hiervan is, en dan moeten we eventjes terug naar het Johannesevangelie, want daar heeft de Heer dat eigenlijk een beetje voorgedaan. En dat staat heel mooi boven het hoofd, dat is hoofdstuk 17 van het Johannesevangelie. Daar was de Heer Jezus op een gegeven moment met iets heel bijzonders bezig. En dan staat er boven het hoge priestelijk gebed. En dan is zijn gebed als hoge priester, want dat hebben ze erboven gezet. En dat klopt ook, want hij bidt daar eigenlijk het gebed wat hij nu doet. En de kernachtige boodschap is, God wil die voor hen zorgen die u mij gegeven hebt. En dan zegt hij daarbij, en geloof het of geloof het niet, dus niet voor deze, dat is niet algemeen. Hij zegt, ik bid niet voor de wereld, zegt hij, maar voor hun, die gij mij gegeven hebt. Dat bent u en ik, die zijn aan dat huis toegevoegd, die zijn aan dat lichaam toegevoegd, want ik doe in hen een werk. En dat werk zal straks geopenbaard worden, ieders vat moet vol worden. En het gaat om dienstbaarheid aan elkaar, in de eerste plaats natuurlijk aan de meester. Maar dat werk doet hij in u. Snapt u? En dat zegt hij. Ik zal het je voorlezen. In hoofdstuk 17 van het Johannesevangelie. Ik begin er gewoon middenin. Dan zegt hij in vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Dit is het gebed van de Heer naar zijn vader. Die gij mij uit de wereld gegeven hebt, zij behoren u toe. En gij hebt hen aan mij gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Dit is de kern van ons leven. Het woord bewaren. Een priester bewaart ook het woord. Dat is zijn taak. Het woord wat God hem toevertrouwt, bewaart hij. En daar is hij verantwoordelijk voor. En dat kan hij ook uitleggen. Of daar kan hij op aangesproken worden, zo gezegd. Zij behoren u toe, vers 6b. En gij hebt hen gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend. Daarin zijn zij onderscheidend van de Joden en van de Farizeeën. Want zij geloven hem wel. Vers 8, want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al het mijne is het uwe en al het uwe is het mijne. Ik ben in hen verheerlijkt en ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. En daarom bidt hij ook voor ze. En ik kom tot uw Vader, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En dan iets heel moois. Opdat zij één zijn, zoals wij. En dat gebed is verhoord. Wij zijn een eenheid. Of u het nou gelooft of niet, of u het ziet of niet, of u een hekel hebt aan uw broeder of zuster of niet. U bent een eenheid. God heeft maar één gebouw. En daar doet hij zijn werk. En daar is die hoge priester over. Door zijn zoon. En in uw leven, oud of jong, krakkemikkerig of vitaal, hij doet een werk in u. En dat wordt straks bij zijn komst openbaar. En dat is het enige wat telt. Ja, natuurlijk tellen er meer dingen. Maar u snapt wat ik bedoel. Daar ligt uw focus op. Het werk Gods in mij. Want als hij straks mij thuis haalt, mag ik zijn waar hij ben. En als ik dan mijn leven heb gesteld als geheiligde, als apart gezette, in die priesterlijke erfenis en wat het allemaal meer is, dan ben ik uiteindelijk dankbaar dat ik mij heb. Nou, dat ik ootmoedig ben geweest. Met de woorden van Psalm 9. Dat is eigenlijk wat het is. Ootmoedig. Gehoorzaam, zoals een schaap. Gelovig, ontvankelijk, dienstbaar. Accepteren van je broeder en zuster. Want we kennen elkaar niet naar het vlees. We kennen elkaar als nieuwe scheppingen, toch? Dat is moeilijk, hè? Dat is zo lastig. Ik heb een paar mensen zo op mijn netvlies, ik zal ze niet noemen. Maar misschien hebt u er ook wel iemand, ik weet het niet. Maar dat is een beetje het lastige ervan. Maar we moeten het eigenlijk zien in het kader van die eeuwige heerlijkheid die ons te wachten staat. En dat werk wat God vandaag in ons leven doet. En hij geeft ons alle middelen ervoor. Als een getrouw hoge priester. Ik wil u straks die dingen noemen die ik vond in de Hebreeënbrief. Maar dat is bijzonder hoopgevend. Want hij doet het werk. En als ik om me heen zie wat hij kan, dan kan hij met mij ook wat beginnen, toch? En met u natuurlijk ook, laten we eerlijk wezen. Maar een eenheid lazen we hier. En ik heb u gezegd in vers 9b of 9, ik bid voor hen die God aan hem gegeven heeft. Wij zijn de broeder bad het nog, ja, u was er niet bij trouwens, maar in de voorbeden daar. Wij zijn aan hem toevertrouwd. In hem geënt. Als God links gaat, gaan wij links. Als wij zijn bij hem, voor tijd en eeuwigheid met hem verbonden. Losgerukt van deze tijd, van deze aarde. We zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En we lazen net hemelse burgers. Vroeger zongen we, is uw paspoort getekend? Wat leuk. He? We zijn al daar. He? Wij wandelen al in hemelse. Wij wandelen daar al. Onze wandel is in de hemel. Ja, moet je uitleggen, maar u snapt in het verband waar we het nu over hebben met die dingen, snapt u het? Het is het leven van Christus in ons. Het is zijn leven wat ons kracht geeft. Het is zijn opstandingsleven wat in ons gekomen is door de wedergeboorte. We zijn afgestorven van deze wereld en we zijn deel geworden aan hem. Hij woont in de hemel. Wij zijn hier nog op aarde en daarom bidt hij voor ons. Op deze beroerde, stoffige, ijdele, vergankelijke, verleidelijke, zondige, moedeloze, hopeloze wereld waarin we zijn als lichtende sterren. Maar het leeft in ons. En wij zijn de hoop. Wij hebben die hoop bij ons. Willen ze het horen? Nou, dan maar niet, maar we vertellen het ze wel. En we zijn wel lichtjes. En we zijn met elkaar, we zijn een eenheid. Dat ervaren we niet altijd. En dat boek wat straks uitgegeven wordt, is toch van Stichting De Band des Vredes. Mooi, hè? Komt allemaal bij elkaar. Maar hier lezen we dus Johannes 17 over dat hoge priesterlijk gebed. Ik bid niet voor hen, vers 9. Niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En dan vers 11. Ik ben niet meer in de wereld. Zij zijn in de wereld. Ik kom tot uw heilige Vader. Bewaar hen in uw naam. Welke gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn zoals wij. En dan in vers 20, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, en dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Ik ben in hen en gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij mij lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil wel waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Mooi, hè? Moet je even op je in laten werken. In zijn gebed, al 2000 jaar geleden, bad hij voor de discipelen natuurlijk, maar ook voor ons, want hij bidt ook voor degenen die door hen tot geloof komen. En dan zegt hij, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat doen we nu toch ook. Wij zien toch Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Wij zien in geloof. Hè? Wij zien met ons hart. Wij zien met de focus die het woord van God ons schildert. Om mijn heerlijkheid aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet. Maar ik ken u en deze weten dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hen bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Liefde. De band der liefde. Het is niet zien op jezelf, maar het is zien op de Heer Jezus Christus, die ons leven is, die onze kracht is. En dat lees je dus in die Filippenzenbrief zo mooi. Maar de Heer Jezus bidt daarvoor. Hij pleit daarvoor. Ergens anders wordt het vertaald met pleiten. En ik ga weer terug naar de Hebreeënbrief. Laten we de klok maar even vergeten vandaag. De vakantie. Nee, dat doe ik niet. Maar probeert u voor te stellen wat het woord u voorschildert. Eén met hem. In zijn liefde opgenomen. En de Heer bidt dat wij bij hem zijn. En in zekere zin zijn wij dat ook. Hè? We zijn een onderdeel van zijn heerlijk koninkrijk. En wij wandelen in de hemel. Wij hebben een focus. Niet op deze aarde, maar we hebben een focus op onze hoogste. Hoge priester, onze Heer Jezus Christus, die nu onze hoge priester is. En die Heer Jezus is ook koning. Nog geen koning van deze aarde, dat wordt wel gezongen, maar dat is denk ik een misverstand, want dat wordt hij. En voorafgaande aan zijn troon en zijn heerschappij vanuit Salem, Jeruzalem, gebeurt er nog wel wat aan verplettering en van reiniging. En omdat God dat ook heeft aangekondigd, en dat doet hij in Handelingen ook, zegt hij, en dat vind ik ook zo mooi, dat God met het voorbijziende de tijden, of het overziende de tijden, een man heeft aangesteld, waardoor hij de aarde rechtvaardig zal oordelen, de Heer Jezus. En dan zegt hij dat heeft bewezen, dat hij dat door hem doet, door hem uit de dood op te wekken. En dan zegt hij, opdat elk mens zich zou bekeren. Om nu opgenomen te worden in zijn hoge priesterlijke functie, wij onder de hoge priester, geheiligd als priesters, en om straks te zien hoe hij zijn koningschap aanvaardt. En dan heb je die twee bij elkaar van Melchizedek, koning en priester. Hij is nu hoge priester, bij zijn opstanding werd hij hoge priester, en straks komt hij terug, want wij verwachten hem, en dan wordt hij koning. Dan eist hij deze aarde aan zichzelf op. De hele aarde. En dat gaat met geweld. En dat weten wij. En daarom zijn we zo bezorgd voor de mensen om ons heen. Denk maar aan Noach. Dat is heel ernstig. Dat is niet iets wat je met onze hedendaagse polder... modellen, kunt schipperen. Je kunt met de Heer niet schipperen. God heeft het aangegeven in zijn woord. Zo ga ik het doen. Hij heeft meerdere keren laten zien hoe hij omgaat met tegenstrevers. Met Egypte. In het verleden al met Babel. Met al die koninkrijken. En hij heeft via Daniël al laten zien dat straks er een koninkrijk komt wat eeuwig is. U kent wel die steen die van die hoge berg naar beneden rolt. en aan alles vermaalt. En dan zegt hij, dat is een koninkrijk wat in eeuwigheid heerst. En als je Daniël leest, dan denk je, ja, dat is het programma van God. En dat betekent dat deze aarde, met al zijn geweld, met zijn macht en met zijn trots, straks plaats moet maken voor de vredekoning, die uitgebeeld werd in Melchizedek. En ondertussen eten wij brood en wijn, drinkende wijn, met hem, met die hoge priester. Als uitbeelding van deel 8 aan het nieuwe verbond. En doet hij dan niks? Jazeker. De Heer Jezus is als hoge priester werkzaam in zijn huis, in uw en mijn leven, om u bekwaam te maken, om u te reinigen. En hij pleit voor u elke dag voor de troon van God. Want dat deed namelijk de hoge priester. En als je, dat gaan we nu niet doen, maar als je dan in Leviticus 16 eens gaat lezen, wat deed nou die hoge priester? En wat we net gelezen hebben, ik hoop dat u dat hebt meegenomen, dat het oude een schaduwbeeld is van het nieuwe, dat het oude ons iets vertelt van ons huidige nieuwe verbond, dat in dat oude tabernakel gebeuren God een verhaal vertelde, wat hij nu aan het uitvoeren is, en je volgt die hoge priester op de topdag van zijn functie op Grote Verzoendag, wanneer hij niet zonder zijn bloed binnengaat in het Heilige der Heiligen om boetedoening te doen voor zijn eigen huis, wij, en Aaron moest het voor zijn huis doen, hij moest een vaas meenemen en een bokje, moest hij beide slachten, en één bok van die twee moest hij later de woestijn in. Maar lees het maar eens, dan snap je dat er nogal wat gebeurde op die grote verzoendag, ten gunste van het volk, in opdracht van God de Vader, voor die verzoening. En als je daarvoor wegloopt, als je daar niets mee te maken wilt hebben, dan bega je een grote vergissing. Want er is verzoeningswerk verricht, er is mogelijkheid van toenadering, er is mogelijkheid tot gemeenschap en toenadering door het Heilige, naar het Heilige de Heilige, want het voorhang is gescheurd. Het oude is opgeheven, er is iets nieuws tot stand gebracht. En wat zegt God dan in Hebreeën? Laten wij dan toenaderen tot het Heilige de Heilige om genade te krijgen. Daar worden wij verwacht. Wij worden verwacht via die levende en verse weg. Allemaal uitbeeldingen en uitspraken uit het oude verbond, maar toegepast het nieuwe verbond. De Heer Jezus is die weg, die waarheid in het leven. En daar naderen wij God en zeggen, hier ben ik. Ik wil door u geheiligd worden, wat we hebben gelezen. Ik wil in uw dienst staan, koste wat het kost. Ik wil uw priester zijn in uw dienst. En u bent mijn hoge priester. Dat is onze huidige functie. En daarin dienen wij de Heere God en elkaar in liefde en in de vergeving van zonden die geschied is door zijn bloed. En die vergeving die op die grote verzoendag bracht, hij bracht, die gaf zoveel ruimte. Die gaf zoveel genade, dat wanneer wij ons bewust zijn, en dat is ook een praktisch punt, als wij ons bewust zijn wat ons vergeven is, als die balk uit ons oog is, wat hebben we dan over die splinter bij die ander? Dan wordt het ook makkelijker als je je dat bewust bent, maar dan moet je wel bewust zijn dat je die vergeving ontvangen hebt, dat je die ander ook makkelijker vergeeft. Eigenlijk hoeft hij dan niet eens om te vragen. En daar kom ik wel op een heel veel punt. Ik weet ook niet of ik dat nu moet noemen, maar het feit dat hij mij alles vergaf. Wie ben ik dan dat ik de broeder wat vergeet, verwijt? Je zou eigenlijk voor die tijd al moeten zeggen, ik neem het hem niet eens kwalijk. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar dat is wel heel ver gevraagd, hè? Dat is het huiswerk voor de vakantie. Maar denk er maar eens over na. Want dat, ik vind dat een lastige, dat weet ik ook wel, en in mijn familie heb ik verschillende dingen meegemaakt. En dit is altijd mijn vaste punt geweest. Vergeef die ander, ook al vraagt hij er niet om. Dat is het allermakkelijkste. Dat is het beste. Daar ben je er gelijk klaar mee. Nee, iemand moet op de... anders gebeurt het. Ik heb altijd gezegd, doe het nou gewoon. Vergeef het hem op voorhand. Denk er eens over na, broeders en zusters. Misschien heb ik het mis, maar ik probeer het met goede bedoeling u te vertellen. Het is wel makkelijker, als het kan. Maar dan moet je wel zelf in de spiegel gekeken hebben. En sommigen hebben dat nog nooit gedaan. En dat blijkt ook wel uit hun bewoordingen en veroordelingen van anderen, denk ik dan. denkt, jongen, je hebt schijnbaar nog weinig van jezelf. Maar dat zegt het woord, hè? Als je de balk uit je eigen oog... Nou ja. Maar hier in het Hebreeën, ik ben weer terug naar de Hebreeënbrief, wil ik toch graag met u een paar dingen over dat hoge priesterschap. We zijn nu vanuit Melchizedek gekomen, via Psalm 79, waarin nog heel veel staat over de toekomst, maar waar de Heer Jezus al aangekondigd wordt als komende van Salem, Jeruzalem, waarvanuit de wet gaat in de toekomst. Hij werkt vanuit Jeruzalem. Hij werkt vanuit dat, ja, de navel. Is dat de navel? Ik weet niet, ze noemen ze dat geloof ik, de navel. Maar goed, het is een belangrijke plek. En als je het in Hebreeën hebt over Jeruzalem, dan ben je niet op aarde trouwens. Wist u dat? Wij zijn genaderd tot het hemels Jeruzalem. Onze moeder. Onze moeder is daar. Maar hier op aarde, daar is voor Israël straks een toekomst, dat weten we. En uit Jeruzalem zal dan op grond van Gods woord blijken dat God weer zijn plan opvat. En dan is het niet Babel, dan is het niet Rome, dan is het niet weet ik veel waar, maar dan is het Jeruzalem. En ieder die die steen zal oppakken, nou, je weet wat ermee gebeurt. Die zal zelf verpletterd worden. Dus mind you. Maar eerst doet hij een werk voor de gemeente. En eerst verzamelt hij zich een volk uit de volkeren. Dat zegt Handelingen. En daarna zal hij de vervallen hut van David weer opbouwen. En dat doet hij vanuit Jeruzalem. Dat is het plan Gods. Maar in Hebreeën wil ik u een paar dingen nog meenemen. In hoofdstuk 3 vers 6 hadden we gelezen over dat wij zijn huis zijn. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde onverwrikt vasthouden. Dus wij wonen, of wij zijn een onderdeel van zijn huis, van zijn gemeente. En het belangrijke is dat zoals Aaron of Mozes een huis bouwden, dat is de tempel of de tabernakel, zo u wilt, bouwt de Heer Jezus Christus een huis en dat is de gemeente. En daar doet hij een werk in. En heel persoonlijk in uw en mijn leven. En als u denkt, dat gaat me niet lukken, dan ga ik u straks wat lezen dat het u ziet dat het u wel gaat lukken. Het is ook niet uw werk, hè? En dan in hoofdstuk 3 vers 6 heb ik gelezen. En dan in hoofdstuk 7, dan lezen we gaandeweg ook naar Melchizedek. Maar het gaat nu even niet meer om Melchizedek. Het gaat nu om de Heer Jezus Christus. En dan lezen we in hoofdstuk 7 vers 20. Begin ik de draad in zoverre, dus hoofdstuk 7 vers 20, in zoverre het niet zonder een plechtige eed was gedaan, want genen zijn zonder eed priester geworden, maar deze, en dat gaat over de Heer Jezus, met een eed bij monden van hem, die tot hem sprak, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in de eeuwigheid. En weet u waar ik dan ben? In Psalm 110. Ben je nog weer in de psalmen. 1000 jaar daarvoor werd dit al aangekondigd. Dus hij werd priester in de eeuwigheid. In zoverre Jezus is ook priester van een beter verbond borg geworden. Dat is een heel belangrijk punt. Het oude of het nieuwe? Het nieuwe is een beter verbond. En hij is daar borg van. Hij zorgt dat dat blijft bestaan. Hij is de betrouwbare factor. In hem leven wij, in hem sterven wij. Wij zijn hem, van hem. Wij zijn zijn huis en hij is hogepriester van een beter verbond. Want het oude verbond was gebaseerd op werken die de mensen niet konden. En ons verbond is gebaseerd op zijn werk voor ons, plaatsvervangend. En is een beter verbond en hij is daar borg van. Hij is daar de bouwer van, hij is daar borg van. Heel belangrijke factor. En dan lezen wij daar in vers 25. En dat is heel mooi, omdat, ja, ik ga niet het hele stuk lezen. Maar dan staat het daarom, vers 25, kan hij ook volkomen behouden, ons, kan hij volkomen behouden, wie door hem tot God gaat, en dan iets heel moois, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Ergens anders staat bidden, maar dan zie je dus bidden, kan ook pleiten zijn. Hier staat pleiten. En pleiten betekent het voor iemand opnemen, toch? Het voor iemand in de bres staan. Het voor iemand dragen. Pleiten. Wij hebben een pleitbezorger. Wij hebben, is dat een advocaat? Ja. Iemand die je op je rechten wijst. Maar die rechten hebben we hem niet. Die heeft hij gerealiseerd. Maar hij pleit voor ons. Hij is een borg van een beter verbond. En hij pleit voor ons. Pleiten. Vrij pleiten. Wij zijn vrijgekochten door zijn bloed. En wij zijn deelgenoten van een beter verbond. Dat staat hier. Dan hebben we in vers 27 nog een hele mooie tekst. Want, en dan begin ik in vers 26. Immers, zulk een hoge priester hadden wij ook nodig. Heilig, zonder schuld of smet. Gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven. Daar heb je hem, Jezus Christus. Die niet, gelijk de hoge priester, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen. In Leviticus 16 lees je dat Aaron eerst een vars moet nemen, een koe moest nemen voor zijn eigen familie. En daarna een bok voor het hele volk. Maar hier staat dus dat wij, dus die niet gelijk de hoge priester van dag tot dag offers voor zijn eigen zonden hoeft te brengen. En daarna die voor het volk. Want dit laatste heeft hij eens en voor altijd gedaan, toen hij zichzelf ten offer bracht. En let op wat er staat. Eens en voor altijd. Dat is heel wat anders als die duizenden en duizenden voorgaande slachtoffers onder het oude verbond. Een borg, een vrijpleiter, eens en voor altijd. En daar bogen wij op. Daar berust ook ons leven in. Want dit laatste heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf ten offer bracht. Want de wet geldt als hoge priester die met zwakheid bezet zijn. Maar het plechtige woord van de eed die na de wet kwam, het nieuwe verbond, denk aan brood en beker van Melchizedek, stelt de zoon die in eeuwigheid volmaakt is. En in Psalm 110 lezen wij, en die psalm zegt ook de Heer Jezus tegen de Farizeeën, want dan staat daar, misschien moeten we die psalm even lezen, die is wel mooi. Psalm 110, even om hem, anders dan. Want die moet u toch ook weten. Dat is echt heel mooi. Psalm 110. Ik lees hem helemaal. David, een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Kijk, daar heb je hem. Luidt het woord des Heren tot mijn Heren. Dan heb je de twee. En dat is het probleem. Want de Heer Jezus vroeg aan de Farizeeën: tot wie spreekt hij hier? Lees maar na. Dan heeft hij het over de vader en de zoon. En zij accepteerden hem niet. Want hier zegt de vader dus tot de zoon: zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank uw voeten. Nou, dat is bijna Psalm 1. 2, sorry. En dan gaat hij verder. De Heere strekt van Sion uw machtige scepter uit. Hebben we ook al gehad in Psalm 79. Heerst te midden van uw vijanden. Uw volk, ja, dat heeft hij ook zo gemaakt, is een en al gewilligheid. Ten dagen van uw heerban. Gewilligheid. In heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de dauw uw jonge mannen voor u op. De Heer heeft gezworen, en daar komt hij, en het berouwt hem niet, en dat was net ook in Hebreeën. Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. En over wie gaat dat? Over diegene die hij heeft opgewekt uit de dood. Dus wie is dat? Jezus. Dus wanneer werd Jezus hoge priester? Was hij dat toen hij in de kribbe kwam? Nee, dat was toen hij opstond uit de dood. Want toen had hij door zijn dood een einde gemaakt aan het oude verbond. Want onder het oude verbond kon hij geen hoge priester zijn. Want hij was van Levi, of van Juda. En je moet van Levi zijn. Maar het nieuwe verbond heeft hij gesteld. Is hij priester, maar niet voor even, nee voor de eeuwigheid. Eens en voor altijd. Voor eerste gemeente en straks natuurlijk in de toekomst. Voor degene die hem willen dienen. Gij zijt priester voor de eeuwigheid, vers 4b, naar de wijze van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand, en dan komt ook het oordeel. Hij verplettert koningen ten dagen van zijn toorn. Hij houdt gericht onder de heidenen, hij hoopt lijken op. Hij verplettert hoofden op het wijde veld. Hij drinkt onderweg uit de beek, en daarom heft hij het hoofd op. Dit is hem. Hier heb je ze allebei, hier heb je koning en hoge priester. Prachtig, hè? Onze hoge priester die in zijn huis hun werk doet. Die ons bekwaam maakt. Het nieuwe verbond heeft ingesteld. Dit is iets wat over de eeuwen heen gebeurd is. Hè? Uitgebeeld in Melchizedek. In de tijd van de opstanding. Verwezenlijkt in de Heer en Heiland. Onze Heer Jezus Christus. Die nu aan de rechterhand van God zit. En waarvan God zegt, eis van mij en dan geef ik je ook de heidenen tot je erfdeel. Dus eerst hoge priester, we werken in de gemeente, in u en mij, en straks koning over deze aarde. En dan weten wij, wij zijn koningen en priesters, dus wij zullen met hem heersen in de eeuwigheid. Zo is het plan Gods. En daar richten wij onze hand op. Maar we hebben er nog een paar in Hebreeën, dat is in hoofdstuk 7. Dat had ik gelezen, excuus. En dan moet ik naar hoofdstuk 9, want ik sla ook wel wat over, gezien de tijd. En is hoofdstuk 9, dat gaat ook over dat heiligdom op aarde en in de hemel, en die uitbeelding van dat nieuwe verbond. En dan lezen wij bijvoorbeeld in hoofdstuk 9, vers 8, dat de Heilige Geest een les gaf aan Israël over die toekomende dingen, over het nieuwe verbond. Want staat er, daarmee gaf de Heilige Geest te kennen dat de weg naar het heiligdom, waar wij het over hebben, nog niet open lag. Nog niet open lag, zolang de eerste tent nog bestond. En ze zijn beiden een beeld van een verbond. Dus toen het eerste verbond nog intact was, was er nog geen ruimte voor een nieuw verbond. Dus daarin zien we dat de Heer Jezus daadwerkelijk een einde heeft aan het oude verbond en het nieuwe verbond heeft ingewijd met zijn bloed. En daar zijn wij deelachtig aan. Voor de Jood en de... Nee, voor iedereen. Besneden en onbesneden, dat is het geweldige. Niet alleen maar voor de Jood, maar voor iedereen. De genade is voor alle mensen. Dus het nieuwe verbond is een beter verbond, omdat het berust op zijn werk. Maar het is ook een heilrijk verbond voor alle aarde, voor alle mensen. En dat nieuwe verbond is de toetreding in het heilige, de heilige, zoals de hoge priester. En wij mogen daar God naderen voor zijn genade troon. Dat mogen we elke dag doen. Eigenlijk wordt dat ook van ons verwacht. Dat is eigenlijk onze echte samenkomst. Dit is ook een samenkomst. Maar als je het hebt over je echte die op een hoger niveau ligt, dan is dat we samen, maar je kunt ook individueel hem naderen. En wat zeggen we dan? Net als de Heer Jezus, hier ben ik om uw wil te doen. Om geheiligd door het leven te gaan. Want God roept een volk uit deze wereld en reinigt dat voor zijn naam. En dat is hetzelfde wat hij doet door zijn hoogpriestelijk werk. Hij reinigt ons. Hij maakt ons bekwaam. En wat ik nog niet gelezen heb, en anders wordt het te veel, hij deed ook nog een voetwassing, hè? Voordat hij stierf. En dat is dus dat wij elkaar de zonde vergeven. En doe dat dan maar op voorhand. Maar dat zei ik uit mezelf. Hoofdstuk 9 hebben we nog een mooi tekst. Dat is hoofdstuk 9, vers 14 en 15. Dus eerst heb ik gelezen dat het oude verbond is vervangen door het nieuws. En dat het oude niet kon bestaan naast het nieuwe. Eerst moest het opgewekt worden. Daarom is het voorhang ook gescheurd. En is de weg vrijgemaakt op de verse levende weg door zijn bloed. En dan hoofdstuk 9, dan begin ik in vers 11. Maar Christus is opgetreden als hoge priester van de goederen die gekomen zijn, is door een grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, en dat is niet met het bloed van bokken en kalveren, ik heb al gezegd Leviticus 16, maar met zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed, en dan komt hij in het oude verbond, het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as van de vaas hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden. En dan komt hij. Hoeveel te meer zal dat bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, en dit gaat dus dieper als het oude verbond, ons bewustzijn reinigen van dode werken. Het is een diep werkend verbond, dat ons van binnenuit verandert en ons bewustzijn reinigt van dode werken, om, en dan ben ik weer bij de broeder die dat las, om de levende God te dienen in heiligheid en volmaaktheid. En daarom, vers 15, is hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat nu hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen, de belofte, de eeuwige erfenis ontvangen zou. Ziet u het hogere van het later? Het is gebaseerd op zijn werk. Niet op het oude hoge priester of onder het oude verbond die elke keer weer vervangen moest worden. Maar eens en voor altijd. En in vers hoofdstuk 10 vers 9 lezen we dan nog als bevestiging op wat we net lazen. Hij heft het eerste op om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voor staat elke priester, oude verbond, in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonde kunnen wegnemen, deze, Jezus, echter is al na één offer voor de zonde gebracht te hebben, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Voorts, en dan complimenteert hij hier de koningschap, voorts afwachtende totdat hij zijn vijanden gemaakt heeft tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Het oude is een afspiegeling, is een voorbeeld, maar het nieuwe is de volmaking. Hij bouwt een huis, hij is hoge priester van het nieuwe verbond, hij werkt in ons een werk voor zijn naam, dat wordt straks openbaar, dat is onze loon en onze kroon voor hem, maar hij doet een werk. En dat, daar ligt onze focus op. En dat is afbreken van onze oude wil, onze oude ik, en dat is dat zijn wil in ons openbaar worden. En hij slijpt ons, en het gaat uiteindelijk om de geheiligde vorm van het dienstbaarheid aan hem in onze priesterschap. En daar is hij de hoofdpriester, de hoge priester, die ook koning is, na het oude, wat Melchizedek uitbeeldde, die brood en wijn uitdeelt, en dat is tekenen van het nieuwe verbond. Dus wij delen in iets wat al heel vroeg uitgebeeld is, en wat Gods in zijn beloften heeft vastgelegd. En we leven elke dag in de verwachting dat hij in onze werk doet. En wij leggen ons aan zijn voeten neer en luisteren en bewaren zijn woord. En dienen elkaar in liefde. Dat is wat de Bijbel zegt. Alleen, het klinkt heel eenvoudig. Maar het is niet zo eenvoudig. Maar daarvoor is hij in onze werk. Hij maakt ons wel bekwaam, zegt de Bijbel. En hij werkt ook het willen en het werken in ons. Dus het is zijn kracht, zijn leven, zijn opstandingskracht, zijn verbond. En wij zijn als mensen priesters van het nieuwe verbond. Geheiligden. En we hebben een hekel aan alles wat in deze wereld is, omdat we hem kennen.